Goedemorgen. Hartelijk welkom in deze dienst waarin zal voorgaan dominee De Koeijer. De organist vandaag is Gerard Hopman en volgende week gaat voor dominee Van Wingeren. Zoals gebruikelijk zijn er drie collecten, of eigenlijk is er één collect aan het einde van de dienst aan de schaal aan de achterzijde. Deze schaal, de collecte, is bedoeld voor drie doeleinden: de diaconale doeleinden, de kerkrentmeesterlijke doeleinden en het onderhoud van het kerkgebouw. Het wordt gelijkmatig onder deze drie doelen verdeeld. Wij beginnen deze dienst met het aansteken van de kaars op tafel. Wij geloven in hem die eens gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze ogen, zodat wij elkaar steeds opnieuw kunnen vinden.
Goedemorgen gemeente, ik zie dat het vandaag herfst is, de eerste zondag van de herfst staat er op ons liturgie. De kleur is groen, de kleur van hoop. We willen vandaag na gaan denken over het Lucas-evangelie op het ecumenisch rooster, over een rentmeester of boekhouder die de zaak verduistert. En Jezus geeft een voorbeeld. Het gaat vanochtend over betrouwbaarheid in het omgaan met geld en bezit. Ja, dat is wat in Nederland. We horen van miljonairs, we horen van rijken, we horen van arme mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Eenoudergezinnen, asielzoekers die klem zitten, Oekraïners waar ze geen plaats voor hebben. Het is wat. De betrouwbaarheid in het omgaan met ons bezit, daar komt het een beetje op neer vanochtend. We willen onze dienst aanvangen met de groet en de bemoediging. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De aanvangspsalm is psalm, oftewel lied 138, 1 en 3. En daar staat ook in dat Gods rechterhand redding zal geven, maar er staat ook heel sterk in die arrogantie van de mensen, die hooghartigheid, de hoogmoed. Dat gaat de hele Oude Testament door. Dat is een grote verzoeking. Maar wie zich overgeeft, al zingend aan die psalm, komt tot een verheerlijking van de grote naam. Psalm 138, 1 en 3, voor zover u dat kunt staan.
willen een gebed van toenadering uitspreken. Laten we bidden. Heer, het is een voorrecht dat we in uw huis kunnen nadenken over wie we zijn in verhouding tot u en hoe wij ons leven inrichten, met goed en met kwaad en zoals het ons elke dag weer naar voren komt als uitdaging ook in ons leven. Heer, uw naam is heilig en goed en wij voldoen niet in de volkomenheid, in perfectie. Daarom belijden wij dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Geef dat de opgestane Christus, dat we mee opgetild worden in zijn zuiverheid, heiligheid en genade, zodat wij perspectief hebben voor het Koninkrijk van God, waar alles naar de volmaaktheid zal zijn, waar geen rouw nog geklaag zal zijn. Wees ons vandaag nabij in alles wat wij te verwerken hebben, aan mensen die van ons wegvallen, aan zoveel en onszelf, dat we in vrede kunnen komen. Wij vragen u dat uit genade alleen door Jezus Christus onze Heer. Amen. U kunt gaan zitten. We zingen nu lied 314, 1, 2 en 3. 314. Dan willen we nu het Kyriëgebed uitspreken, het smeekgebed voor de nood van de wereld. En op bladzij 5 van uw boekje vindt u Kyrie 3, Heer ontferm u over ons. Bladzij 5 van uw boekje na het gebed voor de nood van de wereld. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, maar zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Laten we bidden. Heer, als we naar onze maatschappij kijken, dan voelen we onzekerheid, instabiliteit. Het is of het moreel kompas bij velen weg is. De verankering in de waarden van uw wet, om elkaar te dienen en te respecteren, om de menselijke waardigheid hoog te houden en er niet op los te beuken met onze woorden en een ander kleineren en vernederen. O Heere, we horen zoveel geluiden uit onze samenleving die ons zo verontrusten. Zeker als we ouder worden en we hebben een bepaalde manier van leven opgebouwd door naar uw wet, naar uw woorden te luisteren, naar Jezus die zich gefilterd heeft, gezuiverd heeft, geheiligd heeft, waardoor we houvast in het leven hebben en perspectief. Ook als wij niet volkomen zijn, hebben we toch een zaligmaker die ons vergeeft en ons in het licht stelt en ons hoop en kracht geeft om toch elke dag de uitdaging aan te gaan door te bidden en uw naam hoog te houden en te prijzen dat we er mogen zijn. We bidden voor al die wereldleiders die soms boven zichzelf uitgetild, krampachtig hun wet, hun woorden gestalte willen doen hebben door een leger in te zetten en onschuldigen en proteststemmen te smoren. O Heer, we horen in de wereld zulke moeizame berichten dat we soms erdoor overspoeld worden. Van Haiti of Soudaan, over Gaza niet te spreken, van honger en ellende, van Oekraïne waar burgers worden getroffen, zomaar willekeurig door drones. In één keer is je huis waar je gelukkig leeft volkomen weggevaagd en ben je nergens of gewond. O God, geef dat de redding die in u is, in die geest de harten overwint. We weten dat u zelf gezegd heeft, zal ik nog geloof vinden. Maar toch, uw kinderen zullen u niet loslaten, want u laat ons niet los. Zegen ons en geef dat wij mensen van vrede mogen worden en mogen zijn, hoe het ook ons te beurt valt. Zie ons zo aan. Ontferm u over ons en we zingen nu: Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u.
Dan gaan we over tot de dienst van het woord. We zullen de lezingen doen uit het Oude en Nieuwe Testament. Lector Margriet of lectrice zal ons daarin voorgaan. En we bidden eerst het gebed van de zondag bij de opening van de schrift. Laten we bidden. Getrouwe God, gij die antwoordt als wij tot u roepen, voer ons de stilte binnen waarin uw woorden voor ons opengaan. Schenk ons in Jezus uw rechtvaardige, het licht waarin mensen elkaar vinden om als broeders en zusters met elkaar te leven. Verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen.
Uit Amos 8 lees ik u versen 4 tot en met 7. Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister. Jullie zeggen, wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de Sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen? Jullie maken de eva kleiner. Jullie maken de shekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen en jullie zeggen, ook het kaf verkopen wij als graan. Nooit, en dit zweert de Heer op wie Jacobs volk zich laat voorstaan, zal ik één van jullie daden vergeten. We zingen nu lied 146 C, 1, 2 en 5. Uit het evangelie van Lucas lees ik u Lucas 16, 1 tot en met 17. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, omdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. En hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen: u wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De wet en de profeten gaan tot aan Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit het boekje De Acclamatie.
En dan de verkondiging, oftewel de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus al hier. Op verschillende plaatsen in het evangelie en later bij Timotheus of in de brief van Jacobus wordt het bezit van ons mensen geproblematiseerd. Hoe gaan we om met ons bezit? Met name als we in welstand verkeren, of zelfs rijk zijn, of rijk geworden zijn. Is ons bezit ons alles waard, onze eer en status? Hoe gaan u en ik om met wat we in deze relatieve welvaartstijd in Nederland hebben verworven? Hoe moet dat als we volgelingen van Jezus willen zijn? Zitten we op ons bezit of zien we de betrekkelijkheid ervan in? Is bezit een doel op zichzelf of is het een middel? Jezus heeft voor ons Lucas-fragment de gelijkenis van de verloren zoon verteld. En die, zoals u weet, verkwiste zijn erfdeel. Dus hij ging er onverantwoordelijk, moreel verwerpelijk mee om. Ook komt een jonge rijke man bij Jezus met de vraag hoe je deel kunt krijgen aan het eeuwige leven. En hij is zelfs bereid om Jezus te gaan volgen. Maar als Jezus hem zegt dat hij zijn bezit moet opgeven, ja, dan loopt hij eigenlijk teleurgesteld weg. En Jezus ziet met mededogen hem weglopen. Hoe verkleefd kunnen we zijn aan onze grond als boer of als huisbezitters? Ik kom ook van na de oorlog en we moesten hard werken. En iedereen zei, ja, je moet het zelf verdienen en er tegenaan en zo. En dat hebben we gedaan en je geniet van je pensioen als je het hebt en noem maar op. Enzovoorts. En als je dan hypotheekvrij bent, nou, dan is het helemaal prachtig. Maar ja, je weet zelf dat het een doel kan gaan worden. Dat je status, je burgerlijke status eraan, ja, wij hebben het toch wel aardig goed voor elkaar. Wij middenstanders. En noem maar op. En je geeft dan toch nog een aalmoes aan de kerk links en rechts. Dat is een vorm van soort zelfkritiek ook. Dat je zegt, het is altijd zo ambivalent, tweewaardig. Als je aan jongeren uit een achterstandswijk, hoorde ik pas op een interview, wat hun toekomstideaal zou zijn, dan hoor je, ja, ik wil rijk worden. Kijk naar de voetballers, miljonairs. Ik weet niet of u een boekhouder of vertrouwenspersoon heeft die uw belastingpapieren invult en inzage heeft in uw bezittingen. Wat een vertrouwen geef je dan uit handen? Rijke Romeinen, ik ga terug naar de tijd van Jezus. Rijke Romeinen bezaten vaak een landgoed. En dat lieten ze besturen door een rentmeester uit die streek. Ja, u weet dat ook van de Nederlandse adel. Wat een schandaal. Als zo'n rentmeester geld had verduisterd. Creatief boekhouder had gespeeld ten eigen bate. Op het nieuws verneem je van die criminele acties. Soms zelfs hoor je over een kerk of organisatie voor goede doelen die door een creatieve boekhouder bestolen is. Schokkende berichten kunnen ons versteld doen staan over oplichterspraktijken van aanvankelijk betrouwbare personen die in verleiding kwamen om zichzelf te bevoordelen. Jezus vertelt aan zijn leerlingen de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester om hen op hun menselijke om de discipelen en ons op onze menselijke verantwoordelijkheid te wijzen. Wat het betekent volgeling van Jezus te zijn, die in de geest van het koninkrijk van God leeft. Jezus wijst erop dat die rentmeester uit de gelijkenis sluw handelt om zijn eigen hachje te redden voor de toekomst, nu hij ontslag heeft gekregen wegens oplichting. Door de schuldenaars grote kortingen te geven, wil hij van tevoren zich indekken om later toch bij die schuldenaars aan huis te kunnen komen. Jezus wijst zijn discipelen erop dat ze wat van die slechte rentmeester kunnen leren. Namelijk zijn sluwheid om zich van tevoren in te dekken. Wat die berekenende man deed, zouden ook de kinderen van het licht, dus de volgelingen van Jezus, dus ook wij, daarvan moeten leren. Maar pas op, Jezus wil zijn volgelingen niet bijbrengen om eerlijk te zijn, zoals deze man, maar om hun bezit of rijkdom voor toekomstig, nuttige, menslievende doelen aan te wenden. Goede werken, zouden we zeggen, die passen in de geest van het koninkrijk van God. Dus werken van barmhartigheid op alle mogelijke terreinen te bevorderen. Ja, we horen vaak van Amerika alleen maar dat ze miljonairs zijn, maar er zijn ook miljonairs die heel veel goed gedaan hebben. Stichtingen hebben opgezet, ziekenhuizen, universiteiten uit particulier initiatief hebben gepromoot. Die zijn er ook, daar horen we nu weinig van. Ik weet van één president, dat hij toen hij eenmaal geen president meer was, in Europa huizen ging meehelpen bouwen. Dus die zijn er ook. Het is niet altijd dat rijken versmaad hoeven te worden. Jezus maakte hen duidelijk aan een slecht voorbeeld om verstandig en verantwoord goed om te gaan met je aards bezit. Met het oog op het koninkrijk van God. Vanuit die mentaliteit. Verantwoordelijk leven vanuit de gezindheid van het koninkrijk van God. Ja, steeds ligt geldzucht, begeerte op de loer. Weet tevreden zijn, dankbaar. Voor niets gaat de zon op. Zie de leliën op het veld, zei Jezus. Dat is niet zorgeloosheid, maar leven uit de genade van het evangelie. Die zich in Jezus weg en werk toont. In het voorbereidingscahier voor predikanten stond het volgende. Geld is een meetlat om te bepalen of je het wel of niet goed hebt gedaan. Werd in de krant gelezen. Bewust of onbewust ligt dit levensmotto in onze samenleving verankerd. Mensen kijken economisch. Wij zijn economische mensen, diep doordrongen van het besef dat er uiteindelijk een rekening moet worden opgemaakt. Einde citaat. Wij zijn burgers van het koninkrijk van God. Ons bezit dient in dienst te staan wat het rijk Gods ten goede komt. Het is geen veroordeling van mensen die het goed hebben. Abraham en Salomo, ze waren steenrijk. Maar hoe ga je met geld en bezit om in het licht van het koninkrijk van God? Ik herhaal mezelf. In vers 10 zegt Jezus het helder. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Ik moet aan het Franse spreekwoord denken. Want ik heb vroeger Frans gegeven. Die vol een œuf, vol een bœuf. En dat betekent, wie een ei steelt, is ook in staat om een os te stelen. Als je eenmaal over die drempel bent geweest, dan bestaan er geen normen meer. Zijn wij betrouwbare mensen? Integere mensen? Wij kunnen geen twee heren dienen. Gemeente, men kan het evangelie versmallen door alleen maar aan je eigen zaligheid te denken. Maar Jezus wijst er keer op keer op dat het God liefhebben is en de naaste. Dat is een opdracht die bekering vraagt. Een dagelijks zich bezinnen op eigen denken en handelen. Gebed, inkeer, zelftoetsing en verantwoording van de omgang met onze naaste. Hoe met ons bezit het meest verantwoord om te gaan, daar hebben we elkaar voor nodig. En veel genade van onze hemelse Vader, door Jezus Christus. De gemeenschap van de gelovigen, de kerkgemeenschap, dat we gevoed worden door het woord van de Heer. Als Jezus deze gelijkenis verteld heeft van de onrechtvaardige rentmeester, spotten de fariseeën ermee. Want ze waren, zegt Jezus, geldzuchtig. Ze voelden zich beleerd door Jezus. Die ze zagen als een arme man, wiens aanhangers ook maar een stel armen waren. Wat zouden die hen, de leidslieden van het volk, die in de traditie van de wet van Mozes zijn, wat zou die nou ons te beleren hebben? Maar Jezus wijst ze terecht. U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan. Maar God kent uw hart. Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De fariseeën hadden de zegeningen van het verbond van God met Israël. Maar de materiële rijkdom van een mens is niet vanzelfsprekend een beloning voor goed en rechtvaardig gedrag. In het Oude Testament waren talloze mensen van eenvoud en armoede, terwijl veel wetteloze goddelozen rijk waren. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, klonk het bij de profeet Samuel in Bethlehem bij de verkiezing van de koning. De verborgen mens van uw hart, ofwel in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. We horen Maria, de moeder van Jezus, zingen. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Heersers stoot hij van de troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. En Zacharias zingt, hem zonder angst, hem zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. Mogen de nabijheid van de Heere God ons ook door Jezus Christus genadig zijn, om ook eenmaal in te mogen gaan. Dat staat in het evangelie van Lucas, naar de eeuwige tenten. In het Joodse beeld, in de eeuwige heerlijkheid, zullen de gezaligden in loofhutten wonen als eertijds in de woestijn. Met andere woorden, in Gods eeuwige heerlijkheid, met een schat in de hemel, na verantwoord rentmeesterschap over onze aardse goederen in de geest van het Koninkrijk van God, mogen we zo die mentaliteit met de hulp van de Heer mogen koesteren, zodat we ontvangen worden in de heilige, in de heerlijkheid van God. Amen. Dan luisteren we naar een meditatief orgelspel en zingen we daarna lied 531, 1, 2 en 3. 531, 1, 2 en 3, maar eerst het orgelspel. Dan willen we danken, voorbeden doen, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we stil worden en bidden. Heer, wij loven U om het geschenk van ons leven, om Uw hand op ons die ons leidt, om Uw liefde in ons die ons draagt, om de bescherming waarmee Gij ons omringt. Als wij ons hart overgeven aan U, wij danken U voor onze vrienden en ons dagelijks werk, of fijne gezinsbanden en goede omgang met kinderen of kleinkinderen, voor alle blijde vooruitzichten en kostbare herinneringen die we samen kunnen delen, voor de vreugden die ons verkwikken en voor de beproeving die ons leren op U te vertrouwen. Wij zegenen U bovenal om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, om de levende tegenwoordigheid van uw geest, om uw kerk, het lichaam van Christus, om de bedieningen van woord en sacrament, om al de tekenen van uw genade. In onze zwakheid zijt gij onze kracht, in onze duisternis licht. We bidden voor elkaar, zoals we hier zitten, dat het ons wel mogen gaan en dat de vrede in ons hart komt. En dat we onze levensbarrières kunnen overwinnen. De littekens die het leven geslagen heeft, dat we toch het hoofd kunnen opheffen als we uw liederen zingen. Dat wij als rechtvaardig gezien worden, als geliefde kinderen van God, omdat Jezus voor ons opkomt als wij onszelf geven. Zo bidden we voor de kerk die vervolgd wordt. Er zijn landen waar het christen zijn alleen maar in de verborgenheid gepraktiseerd kan worden. Dat er vervolging is. O God, geef dat de kracht van uw liefde naar ons onvergankelijk in ons mag opbloeien door de Heilige Geest. Er zijn zoveel mensen die hun geheugen verliezen aan dementie in onze samenleving. Geef, Heer, dat we ze niet loslaten en dat we blijven zingen, dat muziek hen doet opleven. De muziek van uw redding. We bidden voor al die mantelzorgers, van mensen die soms een baan hebben en voor een oude moeder of vader moeten zorgen. Dat het niet alleen maar een grote last is, maar dat het ook een dienende vreugde mag zijn en dat er hulp mag zijn door instanties. Ook bidden wij zo voor mensen in gevangenissen of allerlei instituten van gehandicapten of kinderen die uit de ouderlijke macht ontzet zijn. In de gevangenis hier in Vught, waar mensen vreselijk leed hebben toegebracht aan anderen. O God, we zijn allemaal kinderen van U in potentie. Maar als we ons verharden en niet willen, dan kan het oordeel ons treffen. Zie ons zo aan in genade. En geef dat wij blijmoedig onze weg vinden, omdat we weten dat U ons nabij bent. We zijn stil voor persoonlijk gebed. Bidden we nu samen het gebed dat de Heer zelf ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd,
uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte vindt plaats bij de uitgang en we zingen nu ons slotgezang 912, 1, 4, 5 en 6. 912, voor zover u dat kunt staan.
Gaat u allen heen naar uw eigen verantwoordelijkheden en doe dat met de zegen van de Heer. De genade, de liefde van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen.
Wat toen gebeurde en vandaag gebeurt, op de dag van Pinksteren, is dat al die mensen die daar samenstromen in Jeruzalem, elkaar weer opnieuw verstaan. Ieder voelt zich aangesproken. Dan ga ik het hele lijstje van namen die Matthijs zo netjes heeft gelezen vanmorgen, dat ga ik niet noemen, ik doe het een beetje anders vanmorgen. Ieder voelt zich aangesproken. Palestijnen en Joden. Asielzoekers en Nederlanders. Agrariërs en milieuactivisten. Jongeren en ouder.